Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Maria en daarvan de eerste vier verzen. De lofzang van Maria, de eerste vier verzen.
Thank you.
schriftlezing voor hedenavond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie van Lucas. En daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 26 tot en met 56. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 1 vanaf vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: vrees, wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. En deze zal groot zijn en de zoon zal haar hoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Judea. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met een Heilige Geest en riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken alle geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad. In eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heren, gemeenschappelijk gebed. Heren, dat er zulke bezoeken nog worden, mochten worden afgelegd zoals Maria heenreisde naar een stad in het gebergte van Juda ten zuiden van Jeruzalem om haar vreugde te delen met Elisabeth, de vrouw van Zacharia. Want Zacharia was ook een engel verschenen in de tempel en had hem gezegd dat ook zijn vrouw bevrucht zou worden en dat dat kindeke de naam Johannes zou dragen. Oh, wat hebben die twee vrouwen toch de gemeenschap der heiligen mochten ontmoeten met de Heer Jezus in het midden, want daar ging wel letterlijk in vervulling. Waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Als een die dient, en het waren er 4, want Maria met het kindeke en Elisabeth met het kindeke, en ook hadden zij gemeenschap der heiligen. Johannes sprong van vreugde op in de buik van zijn moeder bij het horen van de stem van de moeder des Heren. Heren, o, dat we daarnaar mochten terugkeren, naar die bijeenkomsten waarin gij in het midden zijt. En terugkeren in de afsmeking van uw dierbare geest. Want we kunnen bij elkaar zitten, maar Maria en Elisabeth, die waren verenigd in het allerheiligst geloof en deelden de vreugde des heilige geestes. En ze hebben er ook getuigenis van afgelegd, beide. Want daar staat duidelijk geschreven dat ook Elisabeth werd vervuld met de heilige geest. Heere, gij mocht het ons ook schenken. Uit vrije goedheid, maak nog plaats voor dat kindeke Jezus in ons aller hart en leven. Want dan zullen we het verstaan. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Mogen denken al die moeders in verwachting. En dat ze kinderen voor Christus mogen baren. Want gij zoekt zaad voor uw kerk. Heren, in onze dagen worden ze bij hopen afgeslacht. Bij miljoenen afgeslacht. En dat is ook een oorzaak dat gij komt ten oordeel om al die abortushuizen te verbranden en de oprichters ervan, de daders ervan en ook die moeders die daarheen wandelen in hun hoogmoed, want het is alles hoogmoed. En hoogmoedige, zegt Maria, die heeft gij verstrooid en die gaan ook verstrooid over deze wereld. En als ze zich niet bekeren, vallen ze in de eeuwige dood. Gij hebt Herodes van zijn troon gestoten. O, gij zijt nog dezelfde. Maar begeert van de Heere. En die geloofsbegeerte verhoort gij altijd. Heere, o, dat we dan vervuld mochten zijn met het uwe. Verlost van het onze. Want gij ontledigt eerst voordat gij zo'n leeg vat vervult. Dat het door ons allen gekend mag worden, ook door de medeluisteraars. Want daar is het ook stil geworden, vele luisteraars, maar weinig of geen getuigenis. Heren, we hebben het van David gehoord. En David heeft er heel zijn leven van getuigd, niet alleen op zijn sterfbed. Maar dat kostelijke getuigenis, wat we ook vanmorgen hebben voorgelezen uit uw woord van David, dat gij met hem een eeuwig verbond had opgericht, dat wel geordineerd en vast was. En het leven van David, hij wenste al de dagen van zijn leven te mogen verkeren in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, te onderzoeken in zijn tempel. Want dat gaat er altijd mee gepaard, om onder uw woord te verkeren, maar ook om het uit te dragen, om de oorlogen des Heren te strijden. En daar heeft David ook getuigenis van. Hij heeft mijn vingeren bereid ten oorlog. Want altijd wordt uw volk door de vijanden belaagd. Vrome vijanden, goddeloze vijanden. En dat is in onze dagen nog niet veranderd. Ze hebben de Christus en schriften naar het leven gestaan, uiteindelijk gekruisigd. Het zijn de Joden niet alleen, want elk mens staat schuldig aan de kruisdood van Christus. Dat we daar nog als verloren zondaren voor uw aangezicht mochten verschijnen. Met de smeekbede, o God, wees mij de zondaar genadig. In de aanvaarding van onze welverdiende straf. Opdat we het zouden weten, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Heere, o, we lezen in uw woord dat het huis werd vervuld met de heerlijkheid des Heren. En zo doe gij ook alzo. Waar uw kerk vergaderd is, daar zijt gij toch in het midden van hen, als één die dient in profetische zin, in hoge priesterlijke zin en in koninklijke zin. Kom over en help ons, gedenk uw volk wereldwijd, uw kerk wereldwijd. De weduwe en de wezen, de eenzame, de oude van dagen, dat ze in hun ouderdom nog groen en fris mochten zijn om de werken des Heren te vertellen. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uw hand. Gedenk met de medeluisteraars, mocht daar ook nog waarachtige bekering plaatsvinden, opdat de lof des Heren zou worden vergroot. Aan alle landen, aan alle grenzen, tot aan het uiterste der aarde. Mocht gij de satanische machten en krachten die zich in onze dagen laten gelden, ten neerslaan. Twist onze twistzaak. Om Jezus willen, amen. Ja, geliefde, kerstfeest is natuurlijk de gedachtenis dat de Heer Jezus is geboren. Maar daar hoort ook altijd bij wat er aan vooraf is gegaan. En toen Maria die engelverschijning kreeg, dat was haar wel een wonder. En daar wordt door de engel bij God vandaag gezegd: gij zijt gezegend onder de vrouwen. Wees gegroet, gij begenadigde des Heren. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Dus als je zulke bijbelheilig in de staat aantast, dat is een doodzonde. Dat is zonder meer een doodzonde. Want dan kruis je Christus in Gods volk. En dat wordt in onze dagen ook gedaan, zelfs door reformdominees. Dat zijn doodzonden, ik zeg het nog een keer. En ze laten zich niet gezeggen, dus die worden door de afval meegesleurd in de eeuwige afval. Want die verstaan het anders. Wat heb ik met uw verstaan te maken? Als Gods woord mij betere dingen verkondigt. Gods woord verkondigt ons altijd de zin en mening van de Heilige Geest. Nooit anders. En als ik daar anders over denk, dan ga je de brede weg des verderfs. En dan wandel je op de brede weg des verderfs. Overtreden van de leer van Christus. Ook Gods knechten kunnen daar een ogenblik in vallen. Want dan laat je eigen gezeggen, net zoals Petrus zich liet bestraffen door Paulus in Antiochië, omdat hij afgeweken was van het woord des Heren, van de zaligheid die uit Christus is. Gods volk kan in de zonde vallen, maar er niet in leven. Dus als je dat onderscheid niet maakt in onze dagen, is dat onderscheid helemaal weggepoetst. De kerk, mensen leven als wereldlingen. En ook de dominees leven als wereldlingen. Want slaat het Facebook-account maar eens op. Nou, je haren reizen ten berg. En we hopen daar ook nog wel enigszins op terug te komen. Dat leven behoort tot de hoogmoedigen. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen. En ik heb u vanmorgen al gezegd, de Heer Jezus is niet uit de wil des mans geboren, maar door de Heilige Geest. Dat gebeurt nooit bij een mens, daar hoef je ook niet meer op te rekenen dat dat ooit zal gebeuren. Ziet, hier is de Christus, ziet daar. Alleen van de Christus der Schriften geldt dat dat heilige, dat u geboren zal worden, zal God zo genaamd worden. En Maria kreeg ook het bericht van de engel. En dat had Zacharia ook al ontvangen. Goed verstaan. Want Elisabeth wist het niet van Maria. Nee, ze wist het van haar eigen man. En die was enigszins ongelovig geweest. gaat allemaal nou te ver om daarop in te gaan. En toen werd zijn mond gesloten. En hij kon alleen de wil des Heren bekendmaken via zo'n schrijftafeltje. Johannes is zijn naam. Nou, dat was ook niet gewoon. Dat was ook een afwijking van de vaderlijke instelling dat zo'n kind vernoemd werd. Want ze zeggen, die naam komt in uw geslacht niet voor. Maar we moeten altijd Goden meer gehoorzaam zijn dan de traditie, dan de mensen. En dat wordt ook allemaal gladgestreken in onze dagen. Maar een ieder ziet maar toe. Een ieder ziet maar toe. Straks sta je allemaal voor God. U en ik. En waar Elisabeth van getuigt, dat is ook een heerlijk getuigenis. Uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. Dat was net bij Sarai, ze was al 90 jaar. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd wordt de zesde, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria ziet de dienstmaagd des Heeres. Ze verviel niet in dat ongeloof waar Zacharia in viel. Zij geloofde de boodschap van de engel en ziet de dienstmaagd des Heeren mij geschieden naar uw woord. Heerlijk, hè? En toen ging de engel van haar weg. En Maria opgestaan zijnde in diezelfde dagen, want ze was nog niet met Jozef gehuwd. Ze was in ondertrouw. Reisde met haast naar het gebergte in een stad van Judea, dat is Kiriat Arba geweest. Ofwel Hebron, dat lag ten zuiden van Jeruzalem in het gebergte. En Maria hoefde niet bevreesd te zijn dat de wilde dieren haar zou overvallen. Want Maria in die reis, ze was de beveiligste persoon ter wereld. Want ze droeg de Heer Jezus in haar buik. En kwam in het huis van Zacharia en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik door de Heilige Geest. En er staat erop, Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze heeft er ook getuigenis van afgelegd. Wat de engel tot Zacharia had gesproken en riep uit met grote stem. En ze werd erdoor aangedreven toen ze de stem van de moeder des Heren hoorde. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijn Heren tot mij komt? En dan geeft ze er ook getuigenis van, dat als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. Dus Johannes had deel aan die gemeenschap der heiligen. Waar twee of drie, het waren de vier. Maria de moeder des Heren, de Heer Jezus, Elisabeth en Johannes. Het waren de vier. Vier heiligen en daar was de Heer Jezus in het midden. Ja. Dan komen we toe aan de lofzang van Maria. En daar gaat het eigenlijk over in deze avond. En Elisabeth voegt er nog een toe. Zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die van haar en van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Dus dat was enkel geloofstaal wat die twee vrouwen uitspraken en getuigenis van gaven. En daar moeten we ons ook aan toetsen. Wat is nou het getuigenis? Gij zult mijn getuige zijn, zoals de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt in Handelingen 1, vers 8 geloof ik. Gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in Samaria, tot het uiterste der aarde. Dat moet altijd klinken, want dat is de vrucht van het ware bekeerd zijn van het geloof in Christus. Dat blijft niet onvruchtbaar. Dat keert ook nooit ledig weder. En dan begint Maria aan haar lofstem. Mijn ziel maakt grote Heren. Niet die engel. Dat is de tegenwoordige godsdienst. Dan sterft een dominee en dan gaan ze die dominee verheerlijken. Nou, dat doe je dan tot je eigen verderf. Want die mensverheerlijking komt God ook zwaar te bezoeken. Dat zal ik je vertellen bij God vandaan. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam als ze naar de zin en mening van de Heilige Geest preken? Mag je er absoluut, mag je sowieso niet, want lasteren, dat is altijd leugen en bedrog. Dat is niet gebaseerd op feiten. Je mag alleen feitelijk spreken. En ook die ambtsdragers die de Heere vrezen en het woord recht snijden, In die zin eren, maar nooit vereren. Goed verstaan hoor. Ik zal het u verklaren uit Lucas 1 vers 48. Daar zegt Maria, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid, dat is niet nederigheid, nee, dat is lage staat. De staat in Adam, en ze was de gezegendste onder de vrouwen. Maar ze heeft ook wel de lage staat leren kennen, omdat hij de lage staat zijnde dienstmaagd heeft aangezien. Dus daar heb je weer die vernedering tot aan de hel toe. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken alle geslachten. Dus door de loop der tijden heen zullen alle geslachten Maria niet zalig spreken. Want dat zalig spreken, dat staat hier niet aan elkaar. En zalig spreken, dat is gelukkig prijzen, gezegend verklaren. Abraham was gezegend dat hij de vader aller gelovigen mocht zijn. Daartoe was hij uitverkoren. Maria was uitverkoren om de moeder des Heren te zijn. En Paulus was uitverkoren en gezegend dat hij de apostel der heidenen mocht zijn. Want de Heer had tot Ananias gesproken. Deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Dat was een gezegende staat. Dat was een gezegende roeping. Petrus was gezegend dat hij de Joden het eerst het evangelie mocht prediken. Dat zien we vooral ook op de Pinksterdag. Maar wie zou er over denken om Maria, Abraham, Paulus, Petrus te vereren of tot hen te bidden? Kijk, daar heb je het, hè. Als je dat er niet uit verstaat, die professor Huigen, die is overgegaan tot het vereren van de moeder des Heren. En Wim Roos uit Dorenspijk, die is ertoe overgegaan om Maria bij de onbekeerde te zetten. Beide zijn doodzonden. Want Rome, die houdt dat vol totdat ze in de hel vallen. Om de moeder des Heren te vereren en te verhogen tot middelares die een positie inneemt tussen Christus en de ziel. Nou, dat doet die professor Huigen precies hetzelfde met zijn afgodsboek. En er is geen enkele stem tegen dat boek is er geklonken. Niet één. Alle dominees die doen net of ter neus bloedt, doen net of God niet bestaat. Maar je moet denken, ik heb er al veel keer voor gewaarschuwd en ik doe het weer, dat dominees die zogenaamd het evangelie preken en het recht Gods laten liggen, dat zijn leugenaars, dat zijn valse leraars. Dan word je door bedrogen. Dat is een evangelie naar de mens. De volle raad Gods moet altijd worden verkondigd. Nou, die mensen die gaan ook met elkaar om. Hè? Die Matthijs van Ittersen, goede gesprekken met Veldman had. En hij is afgestudeerd op een antichrist. Op die pedofiel Ratzinger. Benedictus de zoveelste. Kijk, het komt altijd openbaar met wie de zulke wandelen. Het komt altijd openbaar. Maar de Bijbelschrijvers zijn alle begenadigde kinderen en knechten Gods geweest. En dat behoren de dominees ook te zijn. De leraars, van God geroepen, van God bekeerd. En daar mag niet ingesjoemeld worden. Dat moet onderzocht worden. En de kerk is feilbaar. En daarom kan er altijd wel een valse leraar tussen schieten. Maar daarvoor, als dat openbaar komt, hebt de Heere Christus de sleutelen des hemelrijks ingesteld en aan zijn gemeente gegeven. Nou, die liggen te roesten in het museum, want die worden niet meer aangewend. En die godslastering die dominee Weststraten van de Melannenkerk heeft bedreven jegens koningin Esther en Mordechai, dat is een doodzonde. Daar heb je dezelfde doodzonde. Esther was volgens hem een hoer en Mordechai, dat was ook een huichelaar, want die had Esther onderricht om haar Joodse afkomst niet bekend te maken. Wat is er verkeerd dan? Je moet je eigenlijk wel eens bedektelijk opstellen, zoals Calvijn, die heeft een tijd onder een schuilnaam verkeerd. Wat is daarvoor verkeerd dan? Dus die willen daarmee notabene de Bijbelheiligen aantasten, hun staat aantasten. Mordechai is notabene de schrijver geweest van het boek Esther. Dacht je dat de Heilige Geest dat overlaat aan een hypocriet? Nou, ik hoef geen woord in Gods woord te lezen om ervan overtuigd te zijn dat alle Bijbelboeken geschreven zijn door de godsvrezende knechten, God benadigde knechten En dat geldt ook voor Mordechai. En dan staat er in het laatste hoofdstuk van het boek Esther. En hij zocht het beste voor zijn volk. En daarom was hij nou net een type van Christus. Hij zocht het beste voor zijn volk. Ja. Dus goed verstaan wat er hier geschreven staat, dat heeft nog wel een inhoud. Omdat hij de nederigheid zijner dienstmacht heeft aangezien, want zie van nu zullen mij zalig spreken. Dus dat is niet het zalig spreken in de zin zoals God het alleen kan doen. Je hebt tegenwoordig dominees, A. Simons, die geven ook zalig verklaring af. Net zoals de paus dat doet. Je komt er voor eeuwig mee om hoor. Je komt er voor eeuwig mee om. Want die dominees kunnen God niet laten werken. Daar heb je het nou. Wij hebben het woord te verkondigen, maar overtuigen en overbuigen is het werk van de Heilige Geest. Wel, zegt Paulus, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dat is niet een vrije wilsdrijving, want alles heeft uitleg nodig. Ook dit woord, zalig spreken, had beter kunnen vertaald met gelukkig prijzen. Gezegend verklaren, want dat deed de engel ook. Gij zijt de gezegendste onder de vrouwen. Want grote dingen heeft hij aan mij gedaan die machtig is en heilig is zijn naam. Want hij is ook Maria's koning. Ze droeg haar koning in haar buik. Ja. En barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen tot in het duizendste geslacht. En dan komt de Heer weder. En hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedig in de gedachten hunner harten. De Heer doet altijd een krachtig werk in de bekering van zondaren. En de hoogmoedigen, wie zijn de hoogmoedigen? Alle mensen van nature. Alle mensen van nature behoren tot de categorie hoogmoedigen. En het komt ook openbaar, want elke vrouw in een lange broek doet dat vanuit de hoogmoed. Want ze wil zich als een man gedragen en vertonen. Dat is pure hoogmoed. Dus als dat, en dat wordt toegelaten in de Reformkerken. Ik heb het met die Laura Perry, heb ik dat bewezen. Dat was zogenaamd zo'n transgender man. En ze was vrouw, ze heeft haar eigen om laten bouwen. Ook een doodzonde. Want als je de tempel God schendt, dan zal God u schenden. Denk er goed om. En ze was zogenaamd tot bekeerd. Ik heb ze persoonlijk geschreven. Maar ze wuifde dat allemaal weg. Ze begon er zelfs over te lasteren. Dat een lange broek, dat zijn maar wel of niet, dat zijn allemaal wetten van fariseeërs. Terwijl Gods woord duidelijk openbaart, en dat is geen kleine zaak hoor. Dat is geen bijkomstigheid. Nou, absoluut niet. Een man is donatief geschapen om te geven. En een vrouw is receptief geschapen om te ontvangen. En het moet ook tot uitdrukking komen in je kleding, zoals in de Mozaïsche wetgeving duidelijk is geboden. Dat een vrouw geen mannenkleding mag dragen, andersom ook niet. En er zijn dingen in de Mozaïsche wetgeving, die zijn nog geldig heden ten dagen in het Nieuwe Testament. Want die hebben alles te maken met de goddelijke scheppingsorde. En als je van de goddelijke scheppingsorde afwijkt en je gaat dat leren, dan zal je voor eeuwig verdoemd worden. Want er wordt niemand zalig in strijd met de goddelijke scheppingsorde. Dat wordt juist in de wedergeboorte hersteld. Dan worden we hersteld in het beeld Gods. En dat is Christus, het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Ik zeg het nog een keer. Al die dominees die afwijken van de goddelijke scheppingsorde zijn valse leraars. En vroeger was Gods volk van God onderwezen. En die gingen gewoon naar de consistorie. Als een dominee daarvan afweek. Niet alleen daarvan, maar van alles. De Heer heeft het mij ook al eens geboden. Dat ik naar de consistorie moest om die dominee de waarheid aan te zeggen. Dat hij heel de preek had staan te liegen. Doen ze ook niet meer in onze dagen omdat ze God niet meer vrezen. Kijk, daar ligt het aan. Ze zijn nooit tot de hel toe vernederd. En dan is er ook nooit genade in je leven verheerlijkt. Heel eenvoudig. En wat ze nou allemaal doen met dat homo zijn. En die gevoelens van die homo's. Ja, dat doet allemaal pijn en dit en dat. Dan moet je de pijn van de eeuwige rampzaligheid daar eens naast leggen. Mens, houd toch op. Al dat oud-wijfse pastoraat, je komt ermee in de verdoemenis. Want dat is allemaal een grove overtreding van de leer van Christus. En een grove afwijking van de goddelijke scheppingsorde. De goddelijke scheppingsorde behoort volledig tot de leer van Christus. Dus die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Dat geldt ook voor de goddelijke scheppingsorde. Die heeft God niet. Dat zijn godlozen. Goddelozen. Godlozen, goddelozen. Ja. Nou, daar geeft Maria getuigenis van. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, door zijn krachtige arm, door zijn grote mogendheden. En hij heeft verstrooid, want ze noemt gelijk de opposit. Ze noemt gelijk de opposit. Die daar niet in delen. Hij heeft verstrooid, namelijk gelijk kaf van de wind verstrooid wordt. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Dus als je gedachte buiten de goddelijke scheppingsorde is. Want eerst komt dat in de gedachte op, in het hart. En dan komt het ook tot de daad. Maar de Heer Jezus zegt, als je een vrouw aanziet. Man, om haar te begeren, heb je reeds overspel met haar bedreven. En dat zou homo's niet gelden, die vol zijn van de onnatuurlijke homoseksuele begeerte. Nou, zover is die afval doorgekankerd. Ik zeg het maar weer. Kun je daar je mond over houden? Dan moet je de wereld ingaan. Dan moet je afscheid nemen van de godsdienst. Dat zal ik je zeggen. Naomi was meegegaan met haar man, Elimelech. En die reis was niet van God. Die reis was niet van God. Dat dreigde hongersnood. En hij dacht dan in het land van Moab te kunnen overleven, te kunnen surviven. Maar die man van Naomi stierf. En die twee zonen stierven, Maglon en Chilion. En toen hield ze de schoondochters over. En toen reisde ze naar terug, want ze zegt, de Heer heeft mij bitterheid aangedaan. Noem mij niet meer Naomi, maar noem mij Mara. En ze kwamen op de grens van Moab en Israël. En nou, bij afscheid, als het in een goede relatie ligt, want Naomi was niet verkeerd voor Orpa geweest, maar dat ging met tranen gepaard, zelfs met een 7 tranen. Maar Orpa ging terug naar de afgoden op aanraden van Naomi. Dus Naomi heeft niet gezegd, nou meisjes, ik ben zo blij dat jullie met me meegaan. En kom toch alsjeblieft mee en dat is de kerk van vandaag. Nee. Naomi was rechtgebakerd en door God onderwezen. Zegt, nou kinderen, ga terug naar je afgoden. Maar Rut kleefde eraan. En de Orpa week af. Nou, dat komt altijd openbaar. En Demas heeft mij verlaten. Dat is ook zo'n Orpa. Eerst lopen ze een eindje met je mee en dan vallen ze af als een blad. Ik zeg niet dat het bij Paulus één keer gebeurde. Maar met die naam Demas, daar heb je die afvalligen. Die vallen af als een blad en die gaan ook over je lasteren. Nou, doe je best. Alle lasteraars zullen in de hel vallen. Als ze zich niet tot God bekeren. En voor de mensen ook, hè? Want als je iemand belastert, moet dat ook voor de mensen. Dan moet je mee in de schuld komen. Nou, in de schuld komen, dat behoort niet meer tot het nieuwe abnormaal in onze dagen. Leugen en bedrog, dat behoort tot het nieuwe abnormaal. En dat doen de kerken volledig mee. Liegen en bedriegen. De goddelozen die worden zalig gesproken en de rechtvaardigen verdoemd. Maar je komt er bij God niet doorheen, hè? Je komt er bij God niet doorheen. Nee, Manasse kwam in de schuld. Zelfs die goddeloze koning Manasse kwam voor God in de schuld. Toen hij daar zat in de gevangenis, in de ketenen, in de boeien. En hij erkende dat God God was. Toen werd hij ook hersteld. Zelfs in zijn koningschap. Maar al die goddeloze Israëlieten, die zijn nog ten tijde van de regering van de godvrezende koning Josia nog zwaar bezocht. En toen was Manasse al gestorven. En de Heer ging door met dat straffen. Want zo de voorganger, zo het volk, zo de voorganger. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Gods werk is altijd krachtig. Gij hebt me versterkt met kracht in mijn hart. Als de Heer overkomt, komt hij altijd met kracht over. En dan wordt het me ook wel voor de voeten geworpen. Ja, Elia, staat van Elia geschreven dat de Heer niet was in de donder, niet was in de bliksem. Maar in het zuizen van een zachte stilte, dat was met kracht in zijn hart. Dus als je dat gaat losweken en je gaat het weer biblicistisch verstaan. Want bij Job was God wel in het onweer. God sprak tot Job in het onweer. Moet je nou eens nagaan in je eigen leven wat voor eenzijdigheden dat je allemaal uitbalkt. Dan moet je mee in de schuld van God komen, hoor. Denk er goed om. Ja. En wie is volmaakt in woorden, maar als dat de vervalsing van Gods woord betreft. Dat zijn wel vreselijke zonden. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Daar moet je maar eens op letten. De Heer at met hoeren en tollenaren. Niet om de gemeenschap mee te hebben, maar om ze te bekeren.
Maar nou is er een godsdienst. Dan gaat de wereld hand in hand. En dat scharen ze allemaal onder diezelfde godsdienst. En dan zegt die Koos van jij daar. De Heer Jezus liep met zijn discipelen over straat en er was ook een hoertje bij. En dat bedoelt hij Maria Magdalena. Je gaat het echt in de verdoemenis uitwenen als hij zulke uitspraken doet. Want dat geeft blijk dat je van de duivel bezeten bent. Dat is niet om het even hoor als hij dat publiek uitspreekt. Gods volk die zal er zelfs nooit aan denken. En wat ze nu allemaal verzinnen met dat homo zijn. Gods volk zal daar nooit op die manier zelfs aan denken. Nou, dat is niet de eigenschap van het geloof. De eigenschap van het geloof is dat je bij God vandaan denkt, vanuit zijn woord. Dat je die dingen overlegt, dat je die dingen herkoudt. Zoals Maria de woorden van de engel overleggende die in haar hart, bewaarde in haar hart. En dan ga je het ook uitdragen, want dat doet ze hier. Mijn ziel maakt grote heren. Mijn ziel, mijn geest, mijn wedergeboren geest. Dus met ziel, met hart en ziel maakten ze de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, want dan krijg je ook een vernieuwde geest. Een vernieuwd hart, van een stenen hart, een vlezen hart. En door die vernieuwde geest, dat is een getuigende geest, dat geschiet door de inwonende Heilige Geest. En dan weet je ook je afkomst te vertellen, omdat hij de nederheid zijn de dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mijn zalig spreken alle geslachten. Geluk prijzen. Dat is niet zalig spreken zoals de paus dat doet. En het eigenlijke zalig spreken is alleen een werk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar zalig spreken staat hier niet aan elkaar geschreven, maar is dat beter vertaald kunnen worden nogmaals met gelukkig prijzen, gezegend verklaren. Want dat zijn ook de woorden van de engel. Want grote dingen heeft hij mij gedaan. Dat hoort er ook altijd bij. Want Petrus zegt, als je rekenschap wordt afgevraagd van de hoop die in je is. En je kan er geen getuigenis van geven. Moet je eigenlijk nooit maar meer bij Gods volk scharen. Op welk uur dat ook geschiet. Welk ongelegen moment dat ook geschiet. Dat hoef je niet te doen als het van de duivel afkomstig is. Denk er goed om. Maar bijvoorbeeld, je bent een nieuwkomer in een bepaalde gemeente. En dan ga je het avondmaal en dan wordt je gevraagd. Kun je er ook getuigenis van afgeven dat je wel wettig aangaat? Nou, dat moet toch kunnen leien. Als dat niet kan leien, dan zit het niet goed. Nee, hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in hun harten. Dus al die manwijven die ook in het reformdom allemaal worden erkend. Noem nogmaals die Laura Perry. Die is door die goddeloze stichting Bijbels beraad. En je moet maar kijken wie er in dat bestuur zit. Dat zijn allemaal valse leraars. Pieter Vries, Benno Zuidam, die man uit Renen. Laurens van der Tangen, die is wel geen dominee. Maar dat zijn allemaal valsarts. Kliksafe, daar is hij de ontwerper van. En dan zei een dominee, ik ben blij dat er kliksafe is, want dat bewaart me voor de zonde. Ik zei, nou, dan gooi jij Christus overboord, want die heb je daar niet nodig. Waar zijn de apostelen allemaal doorheen geweest? Die hebben ook in de straten van de hoeren het evangelie verkondigd. Niet alleen in de kerken. Paulus is in al die heidense steden geweest, waar de zonde welig tierde. Dan moest hij het evangelie preken. Maar als je ermee gaat wandelen, hand in hand, dat doen ze in onze dagen. Als je dan zegt dat je verlost bent van het Arminianisme, dat is het allemaal in onze dag. Het is allemaal Arminianisme. Arminianen doen een beroep op de vrije wil. Die leren een vrije wil. De autonome mens hebben vrije wil en die mag beslissen wat hij wil. Nou, de vrije wil bestaat niet, want van nature hebben we geknechte wil. Ik heb vanmorgen gezegd, een dienstbare wil om te willen wat de duivel wil. En na de wedergeboorte hebben we vernieuwde wil om te willen wat God wil. In die staat der wedergeboorte geeft Maria getuigenis van de hoop die in haar is. En nog ineens op verzoek, want het geschiet ook spontaan. Dat getuigenis, geloofsgetuigenis, dat geschiet ook spontaan. Want dan ben je zo vervuld met de Heilige Geest zoals er van Elisabeth gesproken wordt. Dan word je als het ware uitgestort gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat gaat als vanzelf. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, hij verstrooit de hoogmoedigen in hun harten. Dus dan moet je maar goed opletten die de leer van Christus overtreden. Moet je letten op hun gang. Dan worden ze als wilde baren gelijk heen en weder bewogen. Want dan zijn ze nergens meer tegen bestand. Als je de heilige goddelijke scheppingsorde gaat overtreden, willens en wetens, dan ben je als een baar der zee gelijk. En dan ga je over tot filosofie, want je hebt niks meer in huis om de dwaler te beleggen. Nee, dat willen de zulke inzegenen. En dan maken ze misbruik van Gods woord om allerlei teksten erbij te halen die alleen voor Gods volk zijn bestemd. Nou, dat neigt tot de zonde tegen de Heilige Geest. Dat kan ik je wel vertellen. Dat neigt tot de zonde tegen de Heilige Geest. En al die revo-predikanten, het is in de christelijk gereformeerde kerk, hebben ze zijn homo-statement aangenomen. In alle revo-kerken, de HK, de PKN, unaniem wordt dat goedgekeurd. De sodomie, celibateren en reformatoriseren. Je komt er bij God niet doorheen. Anders kun je de Bijbel wel verbranden. Anders is het een sprookje dat er in Gods woord staat geschreven. Dat Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim door God verbrand zijn geworden. Dus daar moet je goed niet rekening mee houden. Het leven des geloofs is het, zelfs het historische geloof, beaamt dat Gods woord de waarheid is. En dat die sodomie onnatuurlijke zonde is die alleen op de brede weg kan worden bedreven. Niet op de smalle weg. En ze leren zelfs dat die homoseksuele begeerte, dat dat geen zonde is. Dat het homo zijn geen zonde is. Nou, je komt ermee in de verdoemenis. Want dan acht je het bloed van Christus onrein. En als daar niet een ontwaking uit voortkomt. Nou mensen, dan heb God het overgegeven in de vallende hel. Net als Farao, dan krijg je de leidsels erop. En waar kwam Farao terecht? Op de bodem van de Rode Zee. Dat is een type van de bodem der hel. Dan kom je daar terecht. Want God laat niet met zich spotten. Echt niet. Nee, je hoeft mij niet te vertellen dat de Bijbelheiligen ook in de zonde gevallen zijn. Zoals Simson. Gruwelijke zonde, hoererij. Maar wat gebeurde er met Simson? Hij was een Nazireër gods. Van zijn geboorte tot aan zijn dood toe. En dat heb God heerlijk vervuld. Want toen zijn ogen er werden uitgestoken, moest hij malen aan een molen. Is hij in de schuld gekomen voor God? Want er staat, en zijn haar begon weder te wassen. Dat is een bewijs dat hij hersteld werd in zijn ambt. En op de laatste dag heb Simson het heerlijk opgenomen voor de ere gods. Kijk, dat is in onze dagen, dat blijft volledig achterwege. Dan zitten ze daar in de HK, zitten ze daar zo'n homo-statement in elkaar te breien. En dat is gewoon oorlog verklaren aan God is een gezalfde koning. En ze zijn het er unaniem mee eens. Nou, ik leer op grond van Gods woord dat er bij God niet doorheen komt. Nee. Dat kan niet met genade bestaan. Sodomie, de handreiken, kan niet met genade bestaan. Dat is onmogelijk. En dat geldt voor alle onnatuurlijke zonden. Gods volk val niet in die onnatuurlijke zonden. Zelfs niet vallen. Kan niet bestaan, want ze zijn verlost. Als ze het ooit hebben bedreven van de heerschappij des duivels, der zonde en des doods. Hier, Maria. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Zij stond aan de kant van de hemelingen. Zij stond aan de kant van de begenadigden in de Here. En dan geef je zo'n getuigenis. Dan kun je daar ook niet van afwijken. Kan in andere bewoordingen, kan je de Here groot maken. Maar nooit in die bewoordingen zoals ze vandaag de zonde celibateren. Er is in heel de wereld, is dat onbekend bij Rome. Maar de wereldse homofielen die kennen dat helemaal niet. Een gecelibateerde homostaat, hou eens even op. Elke homo leeft in de zonde. En toen Rachab de hoer bekeerd wordt, was het geen hoer meer. En dat geldt ook voor homo's. En als je dat anders leert, dan moet je de Bijbel verbranden. Dan moet je gewoon de Hebreeën 14, want daar zit je dan op. Dan moet je daar vol gas geven. Net als Naomi tot haar dochter C. Ga terug naar Moab, koop een grote televisie en vermaak je eigen in de zonde. En toen kwam het onderscheid openbaar tussen Orpa en Rut. En zo werkt God altijd en overal. Dus die legt niet de homo's de handen op van blijf toch alsjeblieft bij de kerk en je bent hier welkom. En we noemen je broeder en zuster. Maria, de moeder des Heren, zegt dat is van God vervloekt die houding. Want hij verstrooit de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. God en de wereld, je moet maar zien. Je moet die gang van die mensen maar zien als wilde baren der zegel.
Daar is niks zijn geloof bij.
Hij heeft machtigen van de troon afgetrokken. Herodes, die werd van de wormen gegeten. En ik denk dat er voor gebeden is. Dat er voor gebeden is. Want het gebed des rechtvaardigen vermag veel. Ben je ermee bij God? Met al die goddeloze vorsten in het westen? Dat is ook een straf van de Heer. Want Calvin zegt, ja, je krijgt koningen, presidenten en vorsten naar je kwaliteiten. Dus als een land onnatuurlijke zonde gaat legaliseren, wettelijk goedkeuren, verplichten zelfs, dan krijg je zulke vorsten. Dus dat is ook een oordeel Gods. Maar als er nog zijn die verstand hebben van kermen, die verstand hebben van bidden, hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. En dat zien we, die Herodes. En toen kon Jozef en Maria weer wederkeren uit Egypte, want behoorden ook volledig tot de gang van de vernedering van Christus. Nou ja, als koning der koning had die Herodes ook in één keer met een knippering van zijn wenkbrauwen van die troon af kunnen trekken. Maar hij heeft het niet believen te doen. Want hij was niet gesteld als rechter over allerlei zaken, maar als zaligmaker om te zoeken en zalig te maken die verloren lagen. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Dat is weer hetzelfde woord als nederheid. Dat heeft niks te maken met nederigheid. De nederigen die zijn vernederd tot de hel toe. Dat wil dat zeggen, want ook in onze dagen heerst er een gemaakte nederigheid. Onder niet oordelen verstaan ze dat je mag nooit voor de zonde waarschuwen. Die predikanten, die reformpredikanten, nou die hebben zich wel zo vijandig gedragen tot op de dag van vandaag. Als er een getuigende stem klinkt, want dat beschouwen ze als concurrentie. Ze willen de macht houden, ook in de kerkraden. Dan komen er allemaal van die zielige mannetjes die geen stem hebben. Of die het geheel met hun eens zijn, ook in de kwade dingen, in de afdwalingen. Want je moet maar eens een dominee aanschrijven. Ze hebben niks in huis om te reageren en ze zijn er ook vijandig tegen gekant. De bestraffende man in de poort, dan heerst er een moordgeest in die Reformkerk. Het is mijn ondervinding, mensen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En de Heer Jezus, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want die zullen verzadigd worden. Wie moet je daaronder verstaan? Simeon en Anna. Dat waren de hongerigen naar de komst van Christus in het vlees. Dat zijn maar niet zomaar hongerigen. Want hongerigen word je pas als je één keer gegeten hebt van het levende brood. Dan word je pas hongerig, na de wedergeboorte. Niet voor de wedergeboorte. Nou, dat wordt hier ook niet bedoeld. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En die vervulling geschiet steeds weer. Het is niet eenmalig als de Heer zijn volk bezoekt met zijn heil. Ja, één keer moet de eerste keer zijn, maar dat heeft ook een vervolg. Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Nou, ik kende hem in de kracht van zijn opstanding. Maar opdat ik hem weer vervolgen te kennen. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Wie zijn die rijken? Rijken verrijkte, geen dings gebrek. Dat noemen ze in onze dagen die het geloofsgetuigenis laten klinken. Die noemen ze rijk en verrijk en geen dings gebrek. Denk erover dat dat doodzonden zijn die neigen tot de zonde tegen de Heilige Geest. Want dan ga je de inwonende Heilige Geest die dat getuigenis geeft, zoals ook bij Maria, lasteren. Als hij dat doet, bedrijf je de zonde tegen de Heilige Geest. Dus dat is maar niet zo letterlijk ook tegen de Heilige Geest zondigen. De onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest wordt massaal en kerkbreed bedreven binnen de Reformkring. Dus je bent gewaarschuwd. Ik ga je niet waarschuwen om daar niet aan mee te doen. Want als je daar aan meedoet, dan behoor je tot de verworpenen. En dat kan ik niet door een waarschuwing tegenhouden. Nou dan, dat is ook mijn werk niet. Gij zult de mensen niet overtuigen. Gij zult mijn getuigen zijn. Dus dat moet klinken, dat getuigenis. Of ze het horen of niet horen, zegt de Heer. Gij zult al zo spreken. De profeten moesten spreken van het recht Gods, van de wetten Gods. En zoals God wilde dat er gesproken werd, er mocht niet van afgeweken worden. Jona mocht er niet iets anders van maken toen hij naar Nineveh werd gezonden. Nog 40, hij mocht er niet 39 van maken. Hij mocht er ook niet 41 dagen van maken. Nog 40 dagen en deze stad zal worden omgekeerd. Je eigen houden aan de roeping Gods met welke God je geroepen hebt. Nou, dat wordt niet in dank afgenomen. Denk er goed om. Ze hebben alle profeten naar het leven gestaan. En ze hebben de apostelen naar het leven gestaan. Ze hebben Christus naar het leven gestaan. Ze hebben Johannes de Doper naar het leven gestaan. Ze hebben Stefanus naar het leven gestaan. Kijk Gods woord maar na. En dan kunnen ze zich in onze dagen allemaal van verschonen. Doordat ze het woord aanpassen. Je moet maar eens goed opletten. Er wordt niet meer uit Gods woord gepreekt, maar er worden onderwerpen gepreekt. Kijk maar dan naar jij daar. Het zijn allemaal onderwerpen. Dat is niet de roeping. Nee. Het woord moet gepredikt. Predik het woord. Houd aan, tijdig en ontijdig. Bestraf, wederleg en vermaan in alle langmoedigheid voor de onkundige en leer. Hongerig heeft hij met goederen vervuld. Als hij nou recht verlegen en dat gaat gepaard met de gebeden, begeert van de Heere, regent ten tijde des spaderegens. Dat moet je geestelijk verstaan. Dan word je met goederen vervuld. Want die geloofsbegeerten gaan altijd in vervulling. Niet op de tijd waarin wij dat goed achten of denken te krijgen. Nee, op zere tijd. Maar als je werkelijk ontledigd bent, als een ledig vat, en je verkeert zo voor de troon des Heren, voor de genadetroon, nou dan blijft hij niet lang achter. Dat kan ik je wel vertellen of uit mijn eigen leven. Maar rijken heeft hij ledig weggezonden. Ledig naar de hel gezonden betekent dit. Kijk maar naar de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man liet zich ook niet gezeggen. Nee, want dat Lazarus aan zijn poorten zat, was een prediking op zich. Maar die rijke man heeft zich daar niet door laten gezeggen. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Er is geen predikant die het gelooft. Ze geloven het niet. Net als in de dagen van Noach. Heel de human race, die geloofde er niks van. Nou, en ze zijn alle in het doopwater van Gods gramschap verdronken. De zondvloed wordt ook een beeld genoemd van het doopwater. Als je eigen niet bekeert, dan verdrink je in het doopwater, kinderen. Dus net als de doorgang door de Rode Zee, daar wordt ook een type ontleend aan het doopwater. En Farao is daarin verdronken. Want Farao dacht dat hij dat geloof van Mozes en van de Israëlieten, niet alle, want in het merendeel had God geen welgevallen, maar dat hij dat wel na kon doen. Nou, dan zie je hoe dat met die naaperij, hoe dat afloopt. Hoe dat afloopt. Want er is wat een namaak godsdienst in onze dagen. En alleen het ware geloof dat door de Heilige Geest wordt aangedreven, kan dat onderscheppen. Kan dat onderscheppen. Maar de godsdienst onderschept niks. Want die hoor je alles op één hoop. En er horen ook alle reformdominees bij. Nou, het komt openbaar. Unaniem in de goedkeuring van een homostatement, waarin de leer van Christus in elke regel wordt verkracht. Dat zijn wel ontzettende zonden, ontzettende zonden, ja. Dan kun je zien hoe ver de afval al strekt. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Wat betekent dat? Israël zijn knecht staat voor al Gods volk. Dat is niet alleen zelfs niet alleen de bekeerde Joden. Nee, ik moet u dan de profetie van Jesaja voorhouden. Daar staat geschreven: deze zal zeggen, ik ben des Heren, en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Nou, daar horen ook de heidenen bij. Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht Israël. Gij zult van mij niet vergeten worden. Hier wordt gesproken over één kerk, Jood en Heiden. En in Jesaja 41 vers 8 staat geschreven, maar gij Israël mijn knecht, gij Jacob dien ik uitverkoren heb. Het zaad van Abraham, mijn liefhebber, het zaad van Abraham, de bekeerde Joden en de bekeerde heidenen. Dus Maria zegt hier, hij heeft Israël zijn knecht, dat is al Gods volk. Al Gods volk, ja. Opgenomen, doorgeholpen, het Griekse woord betekent de helpende hand bieden. Nou, Christus is niet een helpende hand. Dat is een reddende hand. Hij Petrus uit het water, toen hij in het water zakte, heeft hij uit het water getrokken. Dat was geen helpende hand, dat was een reddende hand.
En dat noemt Maria in vers 51 zijn krachtige arm.
Ja, de Heere doet krachtige daden in het toebrengen van de zijnen, in het verheerlijken van zijn naam, in de bediening van zijn knechten, want Israël zijn knecht, behoren allemaal tot die getuigen die de Heere Jezus benoemt, in het bijzonder en in het kader van het ambt alle gelovigen, Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid. Ja, dus die lofzang van Maria, dat mag je wel ter harte nemen wat de inhoud betreft, ook wat de woorden betreft, want die zijn al goden verheerlijkend, maar dat heeft wel een diepe inhoud. Maria was van God onderwezen. En nogmaals, als hij dan zoals Roos zegt, ja, ze kenden het nog niet. Wat? Ken je het zelf wel? Als hij dat beweert, is het bewijs dat je het zelf niet kent. Nee. Maria was tot de hel toe vernederd. En daar begint het, niet het geestelijke leven, maar de werkingen des geestes. De bediening van de wet, de bediening des doods. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar kende Maria, de moeder des Heren, alles van. Anders had ze nooit zo gezongen zoals ze hier zingt. Denk er goed om. Want dat was door de Heilige Geest. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft, want ze verbindt het gelijk aan het verbond met Abraham. Zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind, dat hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. En zijn zaad is Christus. Christus is de vertegenwoordiging van de naam Israël en daarin al zijn volk. De Heer neemt al zijn volk, hij schaart ze wat dat betreft als gelijke, hoewel er onderscheid is tussen de sterren onderling. De ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. In de bediening, ja. De apostelen zijn grote sterren. Maar ook Gods gewone volk, om het nou zomaar eens te zeggen, behoren tot die sterren. En die weerkaatsen het licht van de zon en de gerechtigheid. Gelijk hij gesproken heeft, oh wat was dat mensje toch onderwezen. Ook in de Tora, in de profetieën. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis waar Jozef woonde. Die woonde ook in Nazareth. En dan zegt Nathanael van, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dus dat lag wel bij de Joden in de verachting, Nazareth. Dat lag volledig in de verachting. Net zoals Bethlehem, nou ja, daar was dan tenslotte David nog uit voortgekomen. Maar dat had ook geen zetel onder de Joden. Bethlehem, Jeruzalem, dat is het. De stad Gods. En daar werd de godsdienst bedreven. En in Jeruzalem hadden ze muren gebouwd die God afbreekt. Ook in onze dagen, God breekt het allemaal af. En je hoort het in de prediking, daar zit niks meer Heilige Geest in. En als er geen Heilige Geest meer in zit, dan zitten ze al aan te passen. Evangelie naar de mens. Dat is het aardse Jeruzalem. Ook in reformatorische zin verstaan. Maar hoe hebben de reformatoren getuigd tegen de zonde van kerk, land en volk? De kerkvaders, de reformatoren, de godzalige oudvaders, de Schotse geloofshelden. Ze hebben het allemaal getrouw gedaan. En nou hoor je niks meer. Nou mensen, als er nou nog geen bellen gaan rinkelen, dan gaan ze nooit meer rinkelen. Dan zal je elke waarschuwing in de wind slaan. Dan zal je altijd een verborgen of openbare haat koester jegens de bestraffende man in de poort en trek je eigen nergens van aan. Dat is een bewijs dat het overgegeven is. Dat God je overgegeven hebt. En dan verkeer je absoluut in de tweede trap van de verwerping. En dan mag je alles doen wat niet mag. Mag je alles doen. Overgeven betekent, dan mag je je leven invullen naar het goeddunken van je eigen. En dat is wel het beeld van ieder mens van nature. Maar er is een onderscheid, want in Romeinen 1... vanaf vers 25 worden niet alle mensen bedoeld. Dat zijn mensen die godsdienstig zijn opgevoed. Net zoals er staat geschreven in Hebreeën 4 vers 6 of 6 vers 4. Wie eens verlicht is geweest en de gave des Heilige Geestes gesmaakt. En het goede woord Gods en daarvan heb gegeten. En afvalt, is het onmogelijk om wederom tot bekering te komen. Dus die mensen worden bedoeld in Romeinen 1 vanaf vers 25. Moet het maar nalezen, maar nergens in geen ene kerk, door geen ene dominee, worden de drie trappen van de verwerping geleerd, terwijl Gods woord die wel leert. Wat is de derde trap van de verwerping? Bezonde tot de dood. Kun je nooit meer bekeerd worden. Soms uit de tweede trap van de verwerping, Manasse, daar heb je zo'n voorbeeld, werd er uitgered, uitgerukt, kan ik beter zeggen. En in de eerste trap van de verwerping verkeren we van nature allemaal. En als je in het kader van de eerste trap van de verwerping sterft, dan kom je in dezelfde put als die mensen van de tweede en derde trap van de verwerping. Maak geen vergissing, maak geen vergissing. Haast u en spoed u om uw levens wil. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van dat vijfde en zesde zangvers van de lofzang van Maria. De lofzang van Maria, het vijfde en zesde vers. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Daar moet je mee bij God zijn met al die goddeloze presidenten en prime ministers. Maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. Hij heeft al lang geduld, met goederen vervuld, de hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft zin hunne waan gansledig weggezonden. En ten aanzien van die refo-hoogmoedigheid heeft de Heer wel dikwijls gezegd: misgun hun dan geen ingebeelde zegen. 5 en 6 van de lofzang van Maria. Van Maria moet wel in het rechte licht worden verstaan. Dat is altijd een vrucht uit Christus. Altijd een vrucht uit Christus. in een wedergeboren staat. In dat getuigenis komt schijnen zijn altijd openbaar. Het is niet een eenzijdige lofprijzing vanuit het evangelie. Dit is een evangelische lofprijzing die Maria hier mag betrachten, maar zij separeert ook in haar lofzang. Dat is het kenmerk van de ware lofzang. Er is altijd en overal gaat het op. Vrouw mag niet preken, maar ze mag wel de Heer groot maken. Ze mag wel het geloofsgetuigenis laten klinken. Publiek, oh ja. Maar in die lofzang wordt de Heer ook verhoogd door de wijze waarop hij met de hypocrieten omgaat. Wat het einde is van de hypocrieten als ze zich niet bekeren. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Nou, dat hoort er absoluut bij, want in onze dagen kunnen ze natuurlijk niks meer onderscheiden. Die Bert van Ittersen die zat gewoon bij de inauguratie van zijn zoon Matthijs met die afstudering op die pedofiel Ratzinger. Wat een schandaal! En die van Vlastuin die zat er ook bij om de zaak te beoordelen. Alles kan en alles mag. En ik noem die namen, want dan kan je het herkennen waar ik het over heb. Ik kan dat niet in de lucht laten hangen. Ouderling geweest, soms spreekt hij ook. Nou, mensen, kun je dat niet onderscheiden? Mooi van de Groe eens lezen. En hij gaf een recht Bijbels getuigenis, dan word je altijd gelasterd, want dat blad Kralinga. Nou, er wordt van de Groe voor alles en nog wat voor rotte vis uitgemaakt. De lasteringen die van de Groe krijgt te incasseren, ongelooflijk. Dat kennen ze in onze dagen niet meer. Ze worden vereerd en geprezen, dat is mensverheerlijking. Maar Maria zegt, dat is van God vervloekt. Dat is een doodzonde als hij dat doet. Want dacht hij dat Maria de Roomse Kerk niet te wacht had aangezegd als ze nog geleefd had toen de antichrist werkelijk kwam? Dan had Maria die Roomse ketterij, die Roomse antichrist bij God vandaan de eeuwige verdoemenis aangezegd. Met die Maria-verering. Dan had ze gezegd, we hebben God de eer te geven. Nou, dat doet zij nou in deze lofzang dus. Die separatie, die moet er altijd mee gepaard gaan. Want die eenzijdige prediking, en het klinkt wel lijsterachtig, ik heb er zelf ook onder verkeerd. Dat klinkt allemaal lijsterachtig, soms gebruikt de Heer dat nog tot je persoonlijke zaligheid. Want dan kan de vraag gesteld worden, moeten dan werkelijk alle predikanten bekeerd zijn? Ja, dat moet. Whitfield zegt, onbekeerde predikanten zijn een vloek voor de kerk. Want door die eenzijdige prediking wordt er weer een volk jaar op jaar en decade op decade gebakerd in de eenzijdigheid van de waarheid Gods. En dat is altijd, brengt dat afwijkingen, afval met zich mee. Dus dan ben je ervoor gewaarschuwd. Je moet je daar voegen waar de schapen vergaderd zijn. Je moet je voegen in de voetstappen der schapen. En daar kun je zelf niet over oordelen als je onbekeerd bent, hoor. Daar kun je niet over oordelen. Dan geldt het oordeelt niet. Dat geldt de onbekeerden, die mogen niet oordelen. Wel waar ze onder verkeren, want het historisch geloof, die kan ook die gevolgtrekkingen wel trekken. Dat er als er van de volle raad Gods wordt afgeweken, dan krijg je een eenzijdige prediking. En dat eindigt in de prediking naar de mens. En Paulus zegt, als ik dat deed, dan was ik geen dienstknecht van Christus. Was ik geen geroepen dienstknecht van Christus. Hij zet zichzelf onder de vloek. Want dat komt op uit het woord vervloekt, tot twee keer toegelaten. 1 vers 8 en 9, vervloekt is degene die een andere evangelie verkondigt als ik u verkondigd heb. Al was het ook een engel uit de hemel. Twee keer toe. Dus dat komt er heel nauw op aan. En die lange broek voor vrouwen, dat is geen bekomstigheid. Dat is geen bekomstigheid, want daar zit die transgender ideologie al in. Als jongens een knotje dragen op de haarkop, dan komt dat voort uit een transgender ideologie. En daar kun ik nog een hele waslijst aanknopen. Maar voor het geloof zijn dat vanzelfsprekende zaken. Voor het geloof zijn het vanzelfsprekende zaken. En in mijn jeugd werd er nooit over homo's gesproken. Want het was zelfs door de wereld taboe. Gewoon taboe. Ze bestond al in de tijd van Abraham. Romeinse Rijk was vol van homofielen. Maar dat zijn onnatuurlijke abnormaalheden. Nou wordt het helemaal ingekaderd, ook in de kerken, tot het nieuwe normaal. En ze geven niks om de rechte gods, wat Christus allemaal aan pijnen en lijden hebt doorstaan vanwege de zonde zijns volks, dat willen ze er allemaal aanplakken. Nou, daar heb je de godslastering. Daar heb je de godslastering. Geloof ze niet ook als ze vriendelijk tot u spreken, want dat gaat altijd gepaard met pluimstrijkende woorden. Dat is dat oud-wijfse pastoraat in onze dagen. Oud-wijfse pastoraat. Het wordt in het Oude Testament wordt er ook al voor gewaarschuwd. De mannen zijn vrouwen geworden en zo gedragen ze zich ook. Dus als je niet je stem durft te verheffen met macht tegen die roepende zonde van land en volk, mannen, huisvaders, dan heb je je kinderen over voor het offer aan de Moloch. En dan ben je in Gods ogen een oud wijf. Dan gedraag je eigenlijk een oud wijf. Eigenlijk heb je een laffe geest, een landverraderlijke geest. Nou, zo moet ik het echt preken hoor. Zo moet ik het echt preken. Want waarom gaat een land en volk ten gronde? Omdat er geen profetie meer is. Er is geen gezicht. Dus dat zijn geen publieke stemmen meer die waarschuwen voor de zonde. Er is geen prediking meer waar het woord rechtgesneden wordt. En dan wordt Maria hier in stelling gebracht om dat geluid te laten klinken. Dit is geen prediking, dit is een getuigenis. En dat geeft ook Elisabeth. En dat heb ook Zacharia gedaan, dat getuigenis. En hij had een ambt. Geloofd, zei de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Een horen der zaligheid, dat is Christus, de verlosser. Een horen der zaligheid, dat ziet ook op zijn macht. Een horen ziet op macht. Ook bij de antichrist. Die pretenderen dat. Het lam met de twee horenen. Nou, daar heb je de antichrist. Daar heb je de valse profeet. Een horen der zaligheid, dat ziet op de almacht van Christus. Dat ziet op zijn heerschappij. En heerschappij zal op zijn schouders zijn. Het zal op hem rusten. Het is hem door de Vader verleend. Want een heerser zal die zijn in Israël. En tot aan de einde der aarde. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten. Die van het begin der wereld zijn geweest. En nou is het allemaal anders geworden. Die van het begin der wereld zijn geweest. Mozes en de profeten. En nou hoeft dat geluid niet meer te klinken. Allemaal evangelie, allemaal kinderen van God. En het komt allemaal voort uit de inspiratie des duivels. Want dat is een gruwelijke vervalsing. Als dat achterwege wordt gelaten. Ik heb dat boekje pas van Rutherford maar weer eens gepubliceerd. Maar het sterfgetuigenis van Rutherford, moet dat eens even lezen. Dat hoeft tegenwoordig allemaal niet meer. Daarom is er geen profetie meer, daarom is het volk ontbloot. En als het volk ontbloot is, ook letterlijk hoor. Geestelijk, letterlijk. Dan mag alles, al die lange en korte broeken is allemaal normaal. Maar je gaat ermee naar de verdoemenis. Ja, zo moet ik het echt preken, want het is ontzettend in onze dagen die afval. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Al die referdominees die haten het openbaar getuigenis waarin de zonde van kerk, land en volk wordt bestraft en wordt gecensureerd. Dat haten ze. En daar gaat God mee afrekenen, dat staat hier. Mocht Gods woord preken. Omdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachten is aan zijn heilig verbond. En als je dat verbond denkt te verbreken, als je dat denkt dat je maar dat maar kan, dat maar tot het nieuwe normaal. Maar in het laatste der dagen zal Christus massaal gekruisigd worden in zijn volk. Nou, dat is al van kracht, dat doen ze al. Met zo'n homo-statement van de HHK wordt Christus opnieuw gekruisigd in zijn volk. Maar hij heeft een eed aan Abraham gezworen. Een eed heeft hij om ons te geven dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. Want in de volmaakte liefde is geen vrees. Ja, ik heb je al gezegd, als de Heer zijn aangezicht verbergt, en dat kan ook zijn krachtens opvoedkundige redenen, dan word ik verschrikt. Mago missebib. Oh. De godsdienst heeft daar geen last van. Die hebben het altijd. Die kunnen het zo tevoorschijn toveren, dat geloof. Dat is dan ook niet het ware geloof. Hoor. Nee. Want daar beschikt Gods volk niet over. Daar beschikt de Heilige Geest over. Ja. Want de zekerheid des geloofs, dat ligt in Gods handen. Dat heb ik niet in mijn zakken. Maar daar bedient de Heer zijn kerk mee. Ja. Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeerd, de zicht uit zijn tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, daar ligt de zekerheid in, dat uw geloof niet zal ophouden. En dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. Hoor je het? Wat zijn de kenmerken? In heiligheid, in gerechtigheid. Dat is ten eerste in de heiligmaking van Christus, want hij is ons geschonken tot wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing. Maar dat werkt ook uit dat je gaat wandelen zoals hij gewandeld heeft. Een leesbare brief van Christus te zijn, dat is de rechte Gods verdedigen. Dat is de publieke zonde bestraffen van kerkland en volk. Dat is het heilig evangelie verkondigen voor totaal verloren zondaren. Want de toepassing ondervinden alleen totaal verloren zondaren. Het is weg in onze dagen. Nee, het is niet weg. God leeft. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen onzes levens. En gij kinderke zult een profeet, dat gaat over Johannes de Doper natuurlijk, een profeet is allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan om zijn wegen te bereiden. Bereid in de wildernis een baan voor onze God. En dat is nou ook zo typerend, hè? Johannes de Doper, die heeft nooit gesolliciteerd om een ambt te krijgen binnen het Sanhedrin. Nee, hij wist dat ook zijn plaats buiten de legerplaats was, in de wildernis. Een baan te bereiden voor onze God. Dat acht men niet meer, want als de ware godsdienst, het geloof is verdwenen, dan worden ze zo hoogkerkelijk. Vroeger konden er nog eerwaarde heren voorgaan. Daar ken ik voorbeelden van geven. En dat heb ik zelf ook wel meegemaakt, dat die nog voorgaan. Nou, niet meer. Nou hoor je dat niet meer. Nee. Hoogkerkelijk. Maar wat zegt Maria? Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hun hart. Dat geldt ook voor al die kerken, voor al die hoogmoedige kerken. Die zelf de dienst uitmaken van wat mag en niet mag. Nou, alles mag. Van hun alles mag. De rechtvaardige mag verdoemd worden en de goddeloze zalig verklaard. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. En als je die preken publiceert, God zal je bezoeken. God weet je te vinden. Want daar zit zoveel huichelarij in, mensverheerlijking. Nou, dat wil de Heer niet hebben. En dan gaat hij ook bezoeken. Zeg maar wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. Ja. En als je nou een zegen ontvangt, dat kan zelfs van een onbekeerde dominee. Zeg Rutherford notabene ook. Omdat het woord niet gebonden is. En je gaat die dominee verheerlijken. Dat is al een bewijs dat het niet van God is geweest. Dat is een bewijs dat het niet van God is geweest. Want in al die vrome mensverheerlijking, daar ontdek je niks van het werk Gods. Als hij dan vraagt, hebt de Heer hier dat geopenbaard? Dan staat de wagen stil. Dan staat de wagen stil, want dat doet de Heer sowieso niet ten aanzien van mensverheerlijking. Dat zijn net zulke afgoden als de Baals van toen. En die heb je nou weer, SGP, RD. Nou, Maria zegt, God zal ze verstrooien. God maakt geen gebruik van democratische politiek. Nou, dan krijg je die verstrooiing. Dat betekent die chaos. De chaos wordt steeds groter. En de kerken maar blijven meedansen met dat globalisme. Maar je danst met de strop van Gods gramschap om je nek. En dat einde zal vreselijk zijn. Want die waarachtige bekering wordt zo gemist in onze dagen. En die van de groe, hij leefde in de 17e eeuw, die klaagde als steen en been. En die moest gedurig de oordeelsprediking laten klinken. Want het was in zijn dagen ook, zelfs Jodocus van Lodestein, die klaagt er in zijn tijd al over. Die leeft in 1600 mensen. Pauwen zegt het, noem mijn één geroepen knecht van God op in de hervormde kerk. Nou, ze waren er niet, ze waren er toen al niet. Dus wat is het nou allemaal? Dat zeg ik, sommigen kunnen preken als lijsters. Ik heb er zelf ook wel bij die en gene de ambtelijke bediening nog geproefd en gesmaakt. Maar als je dat met het knechtschap en kindschap gaat verbinden, dan bedrijf je afgoderij. Waar hebt de Heer je dat gezegd? Zeg niet haastig een verbintenis. En dan moet je ook niet doen of dat jij het bent. Nee, we hebben alle ons te stellen. Vroeger werd dat gezegd, hè, bij het aflezen van de wet. Gemeente, we worden geroepen om ons te stellen onder de tucht van Gods woord. Er is zelfs een predikant niet van uitgezonderd. Maar dat is allemaal hiërarchisch geworden in onze dagen. Democratisch. De meeste stemmen gelden. Dus als er geen ontwaking op volgt, dan komt de Heer met zijn vuur oordelen. Want met die celibatering van dat homo zijn, dat staat allemaal onder het vuuroordeel van Sodom en Gomorra. Dan weet je wat je te wachten staat als je daar een loopje mee neemt.
Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving hunner zonden. Dus die kennis begint met de vergeving der zonden, met de innige bewegingen der barmhartigheid onze Gods, op welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. De opgang, daar wordt Christus mee bedoeld. De ster uit Jacob opgaande, de zonne der gerechtigheid. Daar staat in Malachi 4 vers 2. Anders betekent het Griekse woord ook opgaande, scheut, spruit. Staat ook geschreven, een wortel, een spruit. Uit de wortel Izaï, uit de tronk van Izaï. Nou, dat zal tot het einde der dagen vruchten voortbrengen. Maar niet meer in de gevestigde kerk. De Heer heeft zijn geest eruit weggenomen. Dus dan zal, het woord is niet gebonden, maar er zal weinig bediening in die zin meer zijn. Dat de Heer dan mensen onderbekeert. Want daar gaat het God de Vader om. Om de vruchten. Maar niet ten koste van zijn recht. Sion zal door recht verlost worden. Altijd moet Gods recht ten hoogste verheerlijk worden. En dat is geschied in en door Christus. Daarom moet je Christus eren en geen dominees. Nee, zeker niet in onze dagen. Want daar hoef je het ambt niet eens van te erkennen. Niet dat je daarover mag lasteren, want ook de Emmausgangers zeiden, onze leidslieden, niet die lui daar, onze leidslieden. Maar je moet in de prediking wel duidelijk laten klinken. En dat was met name de prediking van de profeten en apostelen. Om schijn en zijn te onderscheiden, Christus te verheerlijken. En voor Gods volk zal dat ook eten en drinken zijn. Ik weet nog goed dat ik daar in Geenemuiden zat, of in Urk, waar was het? En onder die prediking van die oud-gereformeerde dominee, dat was nog een rechte dominee Verhoeks, daar ging het over dat Christus een lam besteld had. Als dat niet in je ziel verheerlijkt is, dan zit je altijd te wachten op bevinding. En dat is een waangestalte. Dat is verachtering in de genade. Dan loop je altijd met je eigen ziel over deze wereld en dan komt het nooit tot de verheerlijking van zijn nooit genoeg volprezen naam. Daarom moet erop gewezen worden. Gaat het u niet aan dat Gods naam zo gelasterd wordt in de kerken? Ik hoef nog geen eens naar de wereld te wijzen. Dat is daar een gevolg van. Want als die ware prediking niet meer klinkt, dan wordt het volk ontbloot. Dan wordt alles ingezegend. Nou, dat is de kerk van vandaag. Pelagianisme ten voeten uit. Van de Groen had het veel over neo-pelagianisme. Maar nou is het allemaal volbloed-pelagianisme. Wat de kerkklok klinkt en wat de wandel is. Geen leesbare brieven meer van Christus. Want dan moet je voor iedereen zachtmoedig zijn. En dan mag je het recht van God niet meer laten klinken. Dat verstaan ze tegenwoordig onder zachtmoedig. En dan wordt de leeuw van Judestam de deur uitgewerkt. Versta je dat nou niet? Val je dat niet op? Heb gij geen geloof? De heiligheid zij uw huizen sierlijk tot in lange dagen. En de kinderke wies op en werd gesterkt in de geest. Er staat ook van Christus geschreven. En was in de woestijnen buiten de legerplaats tot op de dag zijn vertoning aan Israël. Hij heeft nog ineens in de straten van Jeruzalem gelopen. Maar de Heer die zorgde wel dat iedereen tot hem ging. Om ze te dopen, de afwassing der zonde, de doop tot bekering, tot vergeving der zonde. Nou, daar begint het mee, daar begint het geestelijke leven. En daar wees hij ook op het lam gods, die stond onder hen lieden. En Christus werd ook van Johannes de Doper gedoopt. Laat nu af, want het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Dus dat moet ook de realiteit zijn in de gemeente van Christus. Dat is niet een theorie, dat moet de realiteit zijn. En dan is er geen plek voor profane zondaren. Die worden dan onder de tucht gezet. Ik heb al gezegd vanmorgen, de dwaze maagden hadden geen tuchtmaatregel nodig vanwege hun uiterlijke correcte leven. En denk erom, het gaat in het leven Gods, in het leven der genade. Dan gaat het niet om pilaarheiligen, dat waren die wijze maagden ook niet, want die vielen ook in slaap. Daar gaat het niet over, nee. Want er zijn ook wel waangestalten onder Gods volk. Maar die dwaze maagden behoefden niet onder de tucht. Dat geldt alleen voor degene die afwijken van de leer van Christus. En dat zijn die pro-Sodomkerken. Volledig overtreden de leer van Christus. En dat scharen ze allemaal
onder de zin van Christus. In de goedkeuring ervan. Nou, ik heb daar geen hoop voor. De Heer Jezus zegt het ook. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. En dat gaat de Heer echt doen. Dat zijn geen dreigementen. Dat gaat hij echt doen. En als jij je daar niet van bekeert, dan kom je ermee om. Bekeert u, want waarom zou het versterven? Het is nu nog de dag, de wel aangename tijd. Nou, wel aangenaam is deze tijd niet zo meer. Dan komt ermee een vreselijke tijd, die is aanstaande, dat je geen tijd meer hebt om je eigen werkelijk tot God te bekeren. En ga je eigen kinderen uitleveren aan dat globalisme, om die aan de moloch te offeren, ik zeg het nog maar een keer. En dat gebeurt niet. Bij Maria, bij Elisabeth, dat komt bij Maria niet, want de Heer Jezus was zonder zonde. Maar dat is ook niet bij Johannes de Doper gebeurd. Dat gebeurt niet bij Gods geroepen heiligen. Die kunnen die chameleonsverandering niet ondergaan, zoals de kerken nu wel ondergaan. Ik heb het bij predikanten, die hebben decades echt goed gepreekt, ja. En dan ineens kunnen ze veranderen. Kunnen ze hand in hand met de wereld. Nou mensen, het einde verklaart het begin. En als Christus je begin is, je voortzetting en het einde, dan kan die verandering niet plaatsvinden. Op de smalle weg kun je niet omkeren, daar is die weg te smal voor. Want die achter zich ziet, die is niet bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Amen. Heren, oh, er kan nog veel meer gezegd worden, maar het zit hem niet in het vele. Het zit hem in de kracht van uw geest. En mochten we die kracht geproefd en gesmaakt hebben en geregeld proeven en smaken om in die kracht te volharden, om in die waarheid te volharden, niet af te wijken ter linker nog ter rechterzijde, want fariseïsme en antinomianisme, dat ligt naast elkaar, maar uw volk wordt ervoor bewaard om daarin te leven, om daarmee mee te gaan. Breid uw koninkrijk nog uit, ook onder ons. Om Jezus willen, amen. Gemeente, nog zingen dat laatste vers van de lofzang van Maria. Zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op, naar het heil zijn knecht beschoren. Gelijkheid ons ten troost aan Abraham en zijn kroost voor eeuwig had gezworen. Zevende vers van de lofzang van Maria. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.